Radio 1. Max.
Dan kom je tot twee dingen.
Two things.
Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen.
Twee dingen. Met Alice de Bruin.
Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen.
Je hersenen maken wie je bent. Dat is fascinerend, maar ook heel kwetsbaar.
Wist u bijvoorbeeld dat 1 op de 4 mensen een hersenziekte krijgt?
Daarom zijn we constant op zoek naar nieuwe en betere behandelmethoden. Geef om je hersenen.
Ja, en dat is de titel van een tv-programma van Max dat om 9:55 begint op Nederland 1. Maar ook op de radio vandaag bij Max aandacht voor de hersenen. Mijn gast van vandaag is professor Damian Denies. Hij is wereldberoemd op het gebied van angst- en dwangstoornissen die hij tegenwoordig ook met stroomstootjes kan behandelen. Gaan we het allemaal uitgebreid over hebben. Welkom, meneer Denies.
Ja,
want als je nadenkt, hè, over angst en dwang. Ja, mensen kennen dat wel, niet onder een ladder durven lopen. Per se links de trap op of zo. Omdat als je dat niet doet, dan gebeurt er iets vreselijks. Is dat iets wat u van uzelf ook herkent?
Nee, helemaal niet. Ik heb daar echt geen last van. Nee.
En dan kan het toch uw vak zijn?
Ja, juist daarom denk ik. Omdat ik er geen last van heb, is het voor mij geen blinde vlek. En is het makkelijk om mensen te herkennen die het wel hebben en eventueel te behandelen.
Ja, maar kunt u zich inleven in die mensen dan?
Ja, ik kan me wel inleven, omdat het iets is wat wel inderdaad psychisch ziek is, maar toch heel dicht bij de normaliteit aanleunt. Omdat de behoefte aan controle, veiligheid en angst, dat dingen zijn die wij ook in ons normale leven ervaren. Dus dat is veel makkelijker dan bijvoorbeeld een hallucinatie of een waan wat veel verder afstaat.
Ja, nou, als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat. Hashtag twee dingen, kunt u twitteren. U luistert naar Max op Radio 1. Ja, Damian Denies, afdelingshoofd van het AMC, professor of hoogleraar psychiatrie moet ik zeggen aan de Universiteit van Amsterdam. U bent ook onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. En u heeft ook, en dat is wel heel bijzonder, onlangs in het theater gestaan met een voorstelling over uw vakgebied, over angst en dwang. Moet u straks maar vertellen waarom u dat bent gaan doen. Het is een vakgebied waar u al 14 jaar mee bezig bent. En u zei zelf net van ja, ik ken het helemaal niet van mezelf, angst en dwang. Op een problematische manier. Heel veel mensen hebben daar trouwens wel last van. Maar waar komt die fascinatie bij u vandaan om juist dit vakgebied te kiezen?
Over de psychiatrie bedoelt u?
Ja,
of de angst
en dwang.
Specifiek? De angst en dwang ben ik eigenlijk toevallig ingerold. Ik had filosofie gestudeerd en ik wou iets met psychiatrie doen. En ik was eigenlijk geïnteresseerd in de psychose, in de waan. Dat is altijd heel spectaculair. En als je pas begint, dan ga je altijd op zoek naar hele spectaculaire dingen. Dus mensen die helemaal waanzinnig zijn en rare dingen denken en zien. Maar ja, helaas kon ik niets vinden aan onderzoek. En toen was er een mogelijkheid in Utrecht en ben ik daar ingerold. En mensen met dwangklachten hebben een beetje de naam om heel saai te zijn. En heel, heel moeilijk. Dus men had mij gewaarschuwd van pas op. Mensen met dwangstoornissen, dat wordt vreselijk. Maar dat viel eigenlijk goed mee. Ik kende het niet. Ik moest echt van nul beginnen. En het fascineerde mij heel snel, omdat ik heel veel raakvlakken zag met de filosofie. Mensen met dwangklachten, die moeten allerlei dingen doen. En die zijn gestoord in hun vrije wil. Dus ik zag meteen heel veel mogelijkheden om de filosofie er ook bij te betrekken. En die fascinatie is tot op heden gebleven.
Ja, en wat is nou de meest vreemde dwang- of angststoornis die u bent tegengekomen de afgelopen 14 jaar?
Wel, ze zijn allemaal anders. Ik denk dat ik inmiddels wel iets van 1000 mensen heb gezien en gesproken. En er zitten zoveel. Geen enkel is hetzelfde. Er zitten wel thema's in natuurlijk.
Maar noem er eens één.
Een van de meest bijzondere was wel een mevrouw die bijvoorbeeld tijdens de herfst in de bomen kruipt. Een mevrouw met perfectionisme, die wil dat alles perfect is. En die dan, als er blaadjes beginnen te vallen, ook wil dat ze allemaal gevallen zijn. En daarom in de boom kruipt met een schaar om de blaadjes af te knippen. Omdat dan in ene keer alles gevallen is en dat voldoet aan haar behoefte aan perfectionisme. Of iemand die bijvoorbeeld een nieuw huis laat bouwen en zodanig precies is dat hij wil dat al de meubels helemaal correct staan en daarom de tafels en stoelen vast laat metsen. En bij een controle helaas van het huis bleek dat ze scheef stonden en alles kon uitgebroken worden. Dat zijn reële verhalen die weliswaar extreem zijn, maar ze illustreren dat het eigenlijk alle kanten kan opgaan. De angst kan betrekking op alles. Je hebt mensen die bijvoorbeeld speciaal routes uittekenen in Nederland om niet langs een dorp te komen waar iemand wel zelfmoord heeft gepleegd. Ik heb mensen gesproken die bang zijn voor het werkwoord zijn, omdat ze niet weten wat het betekent. Mensen die denken dat ze wat ze zien niet echt is wat ze zien, dat het iets anders zou kunnen zijn, en zo verder.
Bizarre verhalen eigenlijk, hè?
Het is in een bepaald opzicht bizar, maar in een ander opzicht ook niet. Want als je die verhalen hoort, dan realiseer je dat wij als mens, als normaal mens, heel veel vertrouwen op dingen die we niet kennen, niet echt kennen. Wij maken gebruik van een soort van intuïtieve manier van leven. En als het goed gaat, merken we dat niet eens. We staan 's ochtends op en we denken van, het is normaal dat de dag wordt dat ik opsta. Het is normaal dat ik niet besmet ben. Het is normaal dit. En als dat wegvalt, dan merk je van, ja, eigenlijk is dat een heel bijzondere gave om zo makkelijk te kunnen leven. En mensen met dwangstoornissen zijn die gave verloren. Die stellen bij elk ding een vraag. Ben ik nu niet besmet? Is die deur wel degelijk dicht? Wat betekent eigenlijk zijn? Want de ene keer wordt het zo gebruikt, de andere keer wordt het zo gebruikt. Linguistisch klopt dat niet. En dat is ook zo, het klopt niet. Maar we hebben daar niet zoveel last mee als normale mensen. Maar als je erover begint na te denken, dan hebben ze wel degelijk gelijk.
Ja, met alle gevolgen van dien.
Met alle gevolgen van dien.
Zometeen meer. Maar er is ook nog zoiets wat dan wel de werkelijkheid is. Dat is het nieuws van vandaag.
Twee dingen uit het nieuws.
En we hebben u gevraagd om daar wat uit te kiezen.
Ja.
Wat heeft u genomen?
Wel, ik heb een beetje gekeken. Een klein berichtje, dat nauwelijks is opgevallen, denk ik, maar dan voor mij wel fascinerend is het oprichten van een nieuwe commissie in Nederland. Dat is natuurlijk niet op zich nieuws, want dat gebeurt waarschijnlijk meerdere keren per dag. Maar deze commissie is opgericht om angstige bewoners te helpen in het Groningse aardbevingsgebied. En ik was daar wel een beetje door getriggerd, omdat dus de commissie is ingesteld om te onderzoeken in welke mate mensen angstig zijn om daar te wonen. En het gaat dus blijkbaar, als ik het stukje lees, over 35 gezinnen. En van die 35 gezinnen zijn er 15 waar mogelijk een of andere angst aanwezig is.
Niet helemaal onterecht natuurlijk, naar wat er gebeurd is.
Niet helemaal onterecht natuurlijk, dat is ook zo. Maar wat mij fascineert is het instellen van een commissie. En ook de naam, want de naam van de commissie is bijzonder. Het heet de Commissie Bijzondere Situaties. En ja, ik haal het stukje eruit omdat ik heb het gevoel dat in Nederland dat langzaamaan de commissies en de regelgeving en de administratie zo explosief is dat het land als het ware dreigt te verdrinken. Weer een commissie die iets onderzoekt. En men gaat het niet behandelen, men gaat er niets mee doen, men gaat het onderzoeken. Terwijl ik denk van ja, we hebben een geestelijke gezondheidszorg, we hebben huisartsen, we hebben allerlei instanties. Als er 15 gezinnen bang zijn daarvoor, dan stuur daar iemand op af en doe er iets aan. En
als het gaat u niet zozeer om de angst? Want dat is natuurlijk een vakgebied.
Het gaat me niet om de angst. Nou ja, een beetje wel, want het laat zien hoe hysterisch wij reageren als er iets gebeurt. En we geven er meteen een label dat past binnen de psychiatrie. Dit is angst en mensen lijden psychisch klaar. Dat is een commissie, we moeten dat onderzoeken. En zowel de maatregel als een commissie instellen om het onderzoeken, als het labelen als zijnde een angst met psychisch lijden, gaat wel heel snel.
Ja, en eigenlijk zegt u misschien wel ietsjes te snel, want angst hoort ook bij het leven.
Angst hoort absoluut bij het leven, ja. Een leven zonder angst is ziekelijker dan een leven met angst.
Ja, waarom?
Omdat angst zeer menselijk is. En angst is niet alleen iets negatiefs, angst is zeer positief. Het laat iets zien van de vrijheden die wij als mens hebben. En als je geen angst ervaart, dan ben je in principe ook geen vrij mens.
Dat vrijheid is de filosoof weer een beetje in u, hè?
Ja, de vrijheid is het ervaren van vrijheid kan alleen maar als je door een bepaald gevoel van angst gaat. Wanneer ik u zou zeggen van u wordt vandaag ontslagen en u kan opnieuw gaan solliciteren, dan voorvalt u een soort van angst, omdat u meteen ook geconfronteerd wordt met enorme vrijheid om allerlei andere dingen te kunnen doen. U bent ook ontslagen natuurlijk, dat is jammerlijk. Maar dikwijls is het zo dat de confrontatie met allerlei andere mogelijkheden, en verhuizen, een andere partner, dat soort van dingen maakt ons angstig, omdat we dan beseffen van ik kan heel veel dingen in mijn leven doen. En die enorme vrijheid, dat overvalt mensen in een gevoel van angst.
Het volgende onderwerp wat u heeft uitgekozen, dat leiden we in met het volgende.
On fumait des gauloises bleues. La la la. Les beaux jours.
Ja, le gauloise bleu. Ja. U weet waar we het over hebben.
Ja, ja, de Gauloise. Ja, een ander bericht wat mij trof, en dat is toch mijn enig verdriet dat ik dat las, is dat de laatste Gauloise-fabriek sluit in Frankrijk. En ja, voor mij Gauloise, dat is een soort van element, weliswaar een beetje uit het verleden, maar dat past binnen een hele intellectuele sfeer uit Frankrijk. Sartre rookte Gauloises, Camus, Simone de Beauvoir, Picasso. Dus je denkt dan direct aan de jaren 60, aan zo'n terrasje in Parijs, de ondergaande zon, een kop koffie en een paar sigaretten en fantastische discussies over het existentialisme, over de dood en de vrijheid en zo verder. En dus ja, voor mij de Gauloise is een soort van icoon, ook van de vrijheid. Hè. Het mogen roken, het mogen jezelf ook in de dood trekken, als het ware. Ja. En dat met mate doen, dat hangt er vanaf wie dat is.
Maar hij gaat nu naar Polen.
En hij gaat nu naar Polen, ja. Dat is zo jammerlijk. En ik denk dat het de Fransen ook pijn doet. Hè, want de Fransen zijn in dat opzicht bekend om hun chauvinisme. Ze hebben weinig zelfvertrouwen de laatste tijd. Dat stond ook nog vandaag in de krant. En nu gaat de Gauloise ook alweer weg. Dat doet mij pijn in mijn hart, denk ik. Want het is toch een stukje dat we hadden moeten koesteren. De ja. Gauloise, het kopje koffie en de filosoof.
Ja, rookt u zelf ook Gauloise? Of dat dan weer niet?
Af en toe wel. Ik ben niet een fervente roker. En ja, ik probeer het wel, maar het is lastig. Want ik kan het niet volhouden. Omdat, dus om gezellig te kunnen roken, moet je in een zeer goede gezondheid verkeren. Anders geniet je daar niet van. En ik heb heel snel hoofdpijn en ik moet hoesten. Dus ik kan het niet lang volhouden.
En het is ook slecht voor je hersenen, hè, roken?
Het is slecht voor je hersenen. Alhoewel, de nicotine is wel goed voor de aandacht. Dus daar zit ook een zekere verslaving in. Maar het is wel goed voor je aandacht, voor je geheugen. Dus nicotine aan zich is niet zo heel slecht. Maar er zitten allerlei andere stoffen in die heel slecht zijn.
Max.
Twee dingen. Met Alice de Bruin.
Ja, we praten vandaag met Damian Denies. En dat doen we omdat we het bij Max veel hebben over de hersenen vandaag. Zometeen over een klein half uurtje, of nee, 40 minuten moet ik zeggen. Een programma op Nederland 1. Geef voor je hersenen om geld in te zamelen voor hersenonderzoek. Want dat is hard nodig. En mijn gast die weet heel veel over de hersenen. En hij is vooral gespecialiseerd in angst en dwang. En ook doet hij onderzoek naar deep brain stimulation. Dat is een hele complexe vorm van hersenbehandeling. Ja, want om nog even terug te komen op die angst en dwang. Ik bedoel, je hoeft maar met mensen te praten en dan hoor je toch wel verhalen dat heel veel mensen dat wel herkennen en daar ook last van hebben.
Ja.
En eigenlijk is het ook een soort taboe, want bijna niemand durft echt te vertellen van ik moet elke dag mijn meubels vastmetselen, anders ja. Dan kan ik niet slapen of zo. Ja. Of ik klim in de bomen om die blaadjes los te schudden als het herfst is. Nou zijn er natuurlijk, dat zijn een beetje extreme dingen, maar er zijn zoveel gewone dingen waar mensen last van hebben.
Naar schatting zijn er 17%, dus 17% van de Nederlandse bevolking leidt aan een angststoornis. Dat is dus
17%.
Ja, 1 op 5 mensen heeft last van een angststoornis. De meeste de typische angststoornis zijn daarbij specifieke fobieën, dus bang zijn voor spinnen en hoogtes en laagtes. Dat valt nogal redelijk mee. Maar ook soms sociale angststoornis, waar mensen verlegen zijn, echt heel verlegen, zodanig dat ze bang zijn dat ze altijd worden beoordeeld door een ander en niet kunnen functioneren, veel situaties vermijden. De dwangstoornis, dus die heel extreme geval, dat komt voor ongeveer 2% van de bevolking. En is zo beschamend dat dikwijls het 10 tot 15 jaar duurt alvorens mensen bij een hulpverlener komen.
Zo lang?
Zo lang. Mensen hebben dus klachten vanaf hun 12e, 13e. En dan zie je dikwijls dat pas op hun 28e dat die stap wordt gezet. En dat mensen, omdat ze zo, ja, het is heel vervelend inderdaad om het toe te geven. Daar rust nog altijd een taboe op.
En hoe komt dat, denkt u? Want we durven tegenwoordig ons hele hebben en houden, vertellen we ongeveer op televisie. Of op Facebook of op Twitter. En waarom dit dan niet?
Ja, ik vind het ook bijzonder. Ik vind het heel paradoxaal. Ik begrijp het niet. Dus naar schatting is 42% van de Nederlandse bevolking heeft een psychische stoornis. Dat is bijna de helft. Dus ja, ik bedoel, heel veel mensen hebben het. En toch, in zo'n maatschappij waar zoveel mensen psychische klachten hebben, is het nog altijd bon ton om sterk te zijn. Je moet blijkbaar tegenwoordig in deze maatschappij sterk zijn. En zeker mentaal sterk. Daar is een soort van onderliggende dwang dan om je zo te handhaven. Je mag niet moe zijn, je mag niet klagen en zo verder. Dus er zit een soort van drang. En dat is denk ik de reden waarom het lastig is om voor mensen om toe te geven.
Ja, nou moet er natuurlijk ook veel onderzoek worden gedaan naar ook angst en dwang. Dat is waar u mee bezig bent. En uw specialisatie is de laatste tijd dat deep brain stimulation. Daar moeten we het over gaan hebben voordat we daar zometeen geen tijd meer voor hebben. Want dat is nogal bijzonder. Want u doet wat met stroom in de hersenen. Ja. En daardoor behandelt u angst en dwang?
Ja, dwangstoornis in dit geval. Dus wat er gebeurt is dat de behandeling bestaat uit het implanteren van twee elektrodes meestal in de hersenen. In een linker en een rechter hersenhelft. Dat wordt gedaan door de neurochirurg.
Wordt er echt ingezet?
Wordt er echt ingezet. Die boort twee gaatjes in de schedel, brengt de elektrode aan, diep in de hersenen. Vandaar de naam diepe hersenstimulatie. Het is niet oppervlakkig, maar redelijk diep. En dan wordt die elektrode opnieuw door de neurochirurg vastgemaakt aan een kabel, via een kabeltje aan een batterij. Die wordt in de huid, onder de huid ingebracht, ter hoogte van het sleutelbeen. En als die operatie achter de rug is, dan wordt er met een kastje aan de buitenkant door een psychiater of een psycholoog dat kastje zodanig ingesteld dat het de klachten van de patiënt doet afnemen. En dat zijn dus wel angstklachten ook, die horen bij die dwangklachten. Obsessies, compulsies, dus alle symptomen van die dwangklachten, die kunnen dan...
Maar hoe werkt dat dan? Want u geeft gewoon een elektrisch schokje in die hersenen?
Er worden kleine impulsjes gegeven. Om de zoveel milliseconden gaat een pulsje de hersenen in. En dat pulsje, daarvan dacht men oorspronkelijk dat het hersengebied waar de elektrode zit, dat lam legt, dat dat gewoon stopzet. En dat is niet zo gek gedacht, omdat hersenen ook elektrisch werken. Dus onze hersenen bestaan uit miljarden cellen. Wat die cellen alleen maar doen is met elkaar communiceren. Die vertellen boodschappen aan elkaar. Dat is het gewoon. Het is een enorme grote telefooncentrale. Deel van die communicatie verloopt via elektrische stroom. Een deel via chemische stofjes.
Dus het is eigenlijk heel logisch dat je dat op die manier aanpakt.
Ja,
dan.
Als je dan voortdurend staan de hersenen onder stroom. Dus je kan ook met stroom de hersenen beïnvloeden. Je kan de hersenstroom meten, dat doe je met EEG, maar je kan het ook beïnvloeden. En dat kan je bijvoorbeeld met DBS doen, diepe hersenstimulatie.
En bij welke stoornissen? Kan dat bij alles?
Het wordt al lang toegepast bij de ziekte van Parkinson, bij bepaalde bewegingsstoornissen. Sinds kort in de psychiatrie bij dwangstoornis, maar ook bij depressies.
En noemt u zo'n voorbeeld van iemand die u op die manier behandeld heeft? Wat voor klacht had hij?
Dwangstoornissen en depressies, verslavingen hebben we ook behandeld. En het zal worden toegepast voor eetstoornissen.
Ja, maar noemt u eens een voorbeeld uit de praktijk waar het heeft geholpen?
Wel, bij mensen, we hebben iets van een 42 mensen behandeld met dwangstoornissen. En ik denk dat 3/4 van de mensen redelijk goed geholpen is met die behandeling. Een minderheid is volledig klachtenvrij, heeft geen klachten meer.
En wat hadden die eerst dan bijvoorbeeld? Noemt u zoiets?
Wel, bijvoorbeeld mensen die... Een voorbeeld is een mevrouw die poetst, die 16 uur per dag haar huis poetst. En die het al 20 jaar doet. Omdat ze geobsedeerd is met perfectionisme, met netheid enzovoort. Dus,
maar niet omdat het vies is natuurlijk. Elke keer hetzelfde huis.
Elke dag opnieuw, 16 uur per dag. Dat zijn de mensen die... Dat is de ernst van de klachten van de mensen die wij behandelen. Deze mevrouw hebben wij behandeld en denk na 6 maanden door die elektrische stimulatie in een bepaald gebied zijn die klachten met bijna 80-90% afgenomen. Waardoor die mevrouw nog maar 20 minuten poetste. Dat is bijna niets.
En zijn die mensen dan ook echt... Want dan is die dwang weg, hè? Of de angst die daarbij hoort als je het niet doet. Maar zijn die mensen dan ook genezen? Zou je dat zo kunnen zeggen? Of komt er dan wat anders voor in de plaats?
Sommige mensen zijn wel genezen. Die hebben nauwelijks klachten, een klein beetje. Maar dat is eigenlijk voldoende om te zeggen dat ze genezen zijn. Dat is wel een minderheid. De grootste groep kunnen we goed behandelen in de zin dat de klachten afnemen, maar dat blijft altijd wel een rest. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld die 16 of die 12 uur per dag terugbrengen tot 2 uur. Mm. En dan blijft er nog altijd wel iets van angst aanwezig, van obsessies met bijvoorbeeld besmet zijn of bepaalde handelingen, maar enorm beperkt in tijd, waardoor mensen opnieuw kunnen werken en een relatie kunnen aangaan.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je namelijk misschien niet meer weet wat je met die overgebleven tijd moet of zo.
Ja, dat is een heel goede opmerking, want een van de belangrijkste dingen wij moeten doen als die behandeling achter de rug is en zo effectief blijkt, is dat je mensen opnieuw moet leren om iets met hun leven te doen. Men krijgt ook een enorme rouwperiode, maar men beseft dat men 20 jaar verloren heeft aan nutteloze handelingen. En dan moet je mensen opnieuw leren om in de maatschappij iets effectiefs te doen.
Ja, want dwang en angst, dat kost ook heel veel tijd.
Kost heel veel tijd, ja.
Nou kunt u hier fantastisch over vertellen. Hè? Ik hang aan uw lippen. En u dacht, of iemand anders dacht, weet je wat we doen? We gaan deze man in het theater brengen. En dat is toch wel weer opmerkelijk. Want een wetenschapper in het theater, die combinatie komt niet vaak voor. Hoe is dat gegaan?
Dat hebben we doelbewust gedaan. Dus er waren een paar overwegingen om dat te doen. Ik gaf een aantal lezingen per jaar. En ik voelde na een tijdje dat ik dat eigenlijk wel... Ik doe het wel graag, maar ik vond het een beetje een karikatuur worden. Ik vond dat ik te weinig kon overbrengen. En ook, dat was altijd hetzelfde. Die wetenschappers zijn eigenlijk redelijk saai. En zo'n zaal, en dan ga je op zo'n ding staan. En een PowerPoint. Het is altijd hetzelfde.
Je wordt een student in die zaal.
Nou, dat valt nog mee, want de meeste mensen zijn redelijk geïnteresseerd. Maar er zit een soort van stramien in. En ik kom daar eigenlijk niet mee overweg. Ik dacht van, dit wordt lachwekkend. Ik moet een andere vorm vinden. Dat dacht ik. En dat was de reden dat ik iets zocht. Eerst in cabaretvorm. Naderhand, dankzij een regisseur die ik leerde kennen. Een jonge regisseur, Bo Tarenskeen. En die zei, ja, je moet gewoon op het theater gaan. Met een soort van monoloog. En dan hebben we uiteindelijk voor die vorm gekozen. Maar achteraf, toen ik het deed, toen ik op dat theater stond, besefte ik dat er andere redenen waren. Namelijk dat ik niet alles wat ik wou zeggen in die wetenschap ook kwijt kon.
Want je kan toch alles in de wetenschap kwijt?
Theoretisch kan je alles kwijt, maar praktisch niet. Want een wetenschap werkt zo dat je een verhaal vertelt en dat verhaal moet goedgekeurd worden, want anders krijgen mensen er geen punten voor en moet je dat vertellen. Of je moet het publiceren in een tijdschrift, dan wordt het gelezen door reviewers. En als die het ermee eens zijn, komt het er ook niet in. Dus je moet allerlei barrières passeren om echt aan het publiek duidelijk te maken wat je wil zeggen. En als je verhaal heel subtiel is, als ik iets over angst wil vertellen dat dicht bij mij ligt, waar ik van denk, verdorie, dat is angst. Ik heb er 10 jaar over nagedacht, maar ik denk dat angst helemaal iets anders is dan al die neurobiologie. Het zit in bijvoorbeeld dit of dat, in de vrijheid of dingen die lastig zijn om duidelijk te maken. Ik heb er een soort van act voor nodig om dat duidelijk te maken. Dan is theater eigenlijk een mooie vorm.
Maar hoe doet u dat dan? Ik bedoel, hoe ziet dat eruit als Damian Denise in het theater staat? Want ik heb stukjes gezien op internet. Ik heb begrepen dat u blootvoets opkomt.
Ja, dat is een detail, maar...
een detail? Waarom met blote voeten theater?
Er zit een soort van breekbaarheid ook in. De vraag is, wat is angst? En ik probeer uit te leggen wat angst is, maar ook te laten voelen hoe angstig iemand kan zijn als je daar natuurlijk staat en wat het zou kunnen betekenen en hoe breekbaar en kwetsbaar mensen kunnen zijn. Ik kom natuurlijk ook een beetje uit een academische wereld. Dat is een soort van ivoren toren. En het is een nederdalen in de realiteit. En als we dat blootsvoets kunnen doen, dan is dat nog een beklemtonen, denk ik, van de bescheidenheid die we aan de dag leggen daar.
Nou, hoe lastig het is om als professor vanuit de collegezaal over te stappen naar het plus van het theater, hebben we aan iemand gevraagd die deze stap al eerder heeft gedaan. Professor Maarten van Rossum.
De wijze raad.
Ik treed niet in het theater op om de wetenschap te dienen. Al noem ik wel eens cijfers om mensen duidelijk te maken hoe de situatie in werkelijkheid is. Heel anders dan vaak in de media wordt weergegeven. De eerste college, daar was ik knap zenuwachtig voor. Loop je zo'n zaal binnen en zitten er 200 van die studenten met elkaar te zwetsen en te klapperen. En dan, ja, het duurt wel enige tijd voordat je daar routine in krijgt, voordat je dat begint te vinden. En dan is eigenlijk het theater nog leuker dan college. Omdat bij college moet je natuurlijk aan de college stof houden. Je moet in 8 weken de Koude Oorlog er doorheen zien te jassen. Maar in het theater kun je eigenlijk gewoon vrijelijk je gang gaan. En je kunt eigenlijk improviseren naar harte lust. En dat is wat er zo leuk aan is. Je zult, als je een klein beetje succesvol wil leren spreken, zul je toch moeten leren om afstand te doen van papier. Dus ga niet voorstaan lezen. Niet voor niks lezen we kinderen voor 's avonds. Dat is om ze in slaap te krijgen. En het effect in het theater of in de collegezaal is niet fundamenteel anders. En dan zou ik zeggen, improviseer af en toe eens wat. Geeft er een zekere levendigheid aan. Ik begreep dat het over angstcomplexen zou gaan in dit geval. Nou, daar moeten hele komische anekdotes over te vertellen zijn, lijkt me zo. Vertel die ook vooral. Wat mensen zich later herinneren zijn meestal de anekdotes en niet het verhaal wat je verteld hebt. En wees niet zenuwachtig. En dat zou ik iedereen aan willen bevelen. Maar voor de ene persoon werkt, hoeft niet per se voor de andere persoon te werken.
Ja, professor Maarten van Rossum, was u eigenlijk zenuwachtig?
Ja, tuurlijk. Ik zal zijn wijze raad zeker in acht nemen. Maar het is wel... Ik stelde mij de vraag, waarom doe ik dit eigenlijk?
Toen voelde u toch angst opeens, of niet?
Nee, ik vond niet angst. Het is geen angst. Het is een heel gek... Je komt op en je moet daar... Je weet dat je zo een uur en een kwart daar alleen staat. En dat elk woord een valkuil kan zijn. Of weet ik wat allemaal.
Gewoon improviseren, zegt Van Rossum.
Ja, misschien wel, dat kan. Maar er is geen papier bij. Hè? Dus het is sowieso uit het hoofd. En het is toch wel, in de opzicht wel wat theatraal. Maar het is een heel gek gevoel. Het is geen angst, maar het is iets van een klein beetje sterven toch. Van hoe zal ik dit ooit halen? En dat acht je op dat moment onmogelijk. Ja. Ja.
En wat heeft nu uw voorkeur? Want dan gaat u natuurlijk zeggen, ik vind het allebei leuk. Maar met de mes op de keel, theater of dan toch de collegezaal?
Ja, mijn ervaring in theater is veel te jong. Ik ben er pas begonnen, maar ik herken wat Maarten van Rossum zegt. Die enorme vrijheid is wel... Ja, dat is wel enorm uitdagend. Dat is fantastisch dat je daar eigenlijk echt kan zeggen wat je wil.
Ja, uitverkochte zalen trouwens. U gaat terug, want het is geweest in de Brakke Grond in Amsterdam. En er komen nieuwe voorstellingen.
Er is nog veel interesse, dus we gaan proberen op het einde van het jaar een nieuwe reeks in te lassen, waardoor dat mensen de kans krijgen om naar u te kijken.
Ja. Ja. Een avondje angst. Dat
een
is
avondje
het dan.
Angst, inderdaad. Ja. En daarna een glas bier uit België.
Ja. Een avondje angst, dat kan dan toch heel erg leuk zijn.
Absoluut, ja, zeker.
Als het maar niet om jezelf gaat.
Ja, als je naar de ander moet kijken die angstig is, is het fantastisch.
Goed, ik dank u voor uw komst. We zouden het nog over kunnen hebben, maar de tijd is op. Zometeen op Nederland 1 dus nog één keer zeggen om 9:30 die uitzending Geef om je hersenen van Omroep Max. En mijn gast van vandaag was Damian Denies. En hij werkt dus bij het AMC en ook bij de UvA. Bedankt voor uw komst.
Dank je wel.
En morgen dan zit hier mijn collega Margreet Rijntjes. En dan praat ze met Julia Samuel. Zij ging terug naar de Centraal-Afrikaanse Republiek nadat ze daar vorig jaar gegijzeld was. Dat dus morgen. Goedenavond.
Twee dingen. Een programma.